God kan alles. Gaat voor ons en laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons, hij ontvangt ons. Hij laat ons nooit vallen en laat ons nooit vallen. Is verwoord, overwon hij het graf. Want tot leven onze God kan in zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. Voor de Heer, onze God is machtig.
Na het volgende lied gaan we een tijd van gebed nemen. We kunnen naar hem bidden voor Magda en de familie, voor Elsa en Nick en de familie. We mogen ook danken voor Juri die afgelopen week geopereerd is geweest, dat alles goed is verlopen. En voor de mensen die in vervolging leven. En alle dingen die God op ons hart legt, mogen we bij hem brengen voor zijn troon. We gaan samen zingen, Heer, u bent El Elohim. El Elohim, ik aanbid u. Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent. Toon mij uw glorie. Ik wil u kennen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u uw glorie aan ons wilt tonen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u dit verlangen in ons hart legt, Vader. Heer, we willen u groot maken, u loven en prijzen om wie u bent, Heer. We willen u danken voor al het goede dat we uit uw handen mogen ontvangen. We gaan direct over naar de prediking, blijkbaar. Dus Jan, ja.
Goedemorgen. Kinderen zijn een zegen des Heren, zoals we mochten horen, zoals we mogen lezen. Maar soms kan het inderdaad wel lastig zijn. En soms inderdaad, als ze klein zijn, dan slapen we soms niet veel. Maar als ze groot zijn, dan slapen we soms ook niet zoveel. Daar hebben we ook zorgen. Een van onze kinderen is vrijdagmorgen of vrijdagavond vertrokken naar Roemenië, is namelijk getrouwd met een Roemeense vrouw, met de auto. Het was de bedoeling om terug te keren met het vliegtuig en de auto daar te laten. En om 5 uur van zaterdagmorgen kregen we een telefoontje dat hij in pan stond in Nuremberg. Met een kind van 2 jaar, dan als ouders, dan moet je ook niet veel mee slapen. Dan zijn je daar ook mee bezig. Maar gelukkig, onze Maarten is een plantrekker en alles is goed verlopen. Ze zijn veilig aangekomen. Kost alleen maar wat meer, maar we mochten dankbaar zijn dat hij toch veilig is aangekomen. En dan zie je maar, het is altijd wel iets waar je mee bezig bent, altijd iets, maar het houdt ons in feite afhankelijk van God. Want op die momenten mogen we juist bidden, mogen we dankbaar zijn dat er iets erg is gebeurd. Denk maar dat hij daar in pan stond, langs tot de straten. Gelukkig, het waren wegeniswerken, het was file, dus je heeft de auto moeten duwen naar de zijkant. Je staat daar met zijn vrouw en kind van 2 jaar. Ja, dan speelt er het een en het ander door je hoofd natuurlijk, maar gelukkig, alles is goed en we zijn dankbaar daarvoor. Het houdt ons afhankelijk van God. En dat is dat wat we nodig hebben in ons leven. Zo, maar verder wil ik, of we gaan tenminste verder in Prediker. En ik wil eerst een stukje lezen. Namelijk Prediker 4. Ik ga van 4 tot 5, maar ik ga een paar delen uithalen. Ik ga niet alles vertellen wat er hier geschreven staat. En namelijk in Prediker 4 staat er: wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster. Maar aan de zijde van de onderdrukkers was macht, en zij hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden, die reeds lang gestorven zijn. Gelukkig boven de levenden, die nog in leven zijn. En gelukkiger dan die allen, prees ik degene die er nog niet geweest is, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiet. Ook zag ik al dat zwoegen, als ook alle bekwaamheid in het werk louter naijver is van de een op de ander. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. De dwaas laat zijn armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een handvol te rust dan beide vuisten vol zwoegen. Maar laat ik eerst bidden. Vader, ik wil u ook weer danken, Heer, dat wij ook hier mogen samenkomen rondom uw naam, rondom uw woord, Heer. En ik wil u dan ook bidden dat u mij wilt zegenen om deze toch wel moeilijke woorden over te brengen, Heer. Dat we toch bemoedigd mogen zijn, Heer, want dit wilt u, dat we ziende zijn op u, Heer. U, onze Vader, we danken u, Heer. voor uw zegen, voor uw woord, voor ja, de genade van elke dag. Amen. Zo, als we dat stuk lezen, dan zijn we niet echt bemoedigd. Zij hadden geen trooster, spreekt Prediker. Hij spreekt van mensen die onderdrukt zijn. En hij vindt het zelfs fantastisch om te zeggen dat mensen die nog niet geboren zijn, misschien wel gelukkiger zijn als ze niet geboren worden. Want wat geeft de wereld te bieden in deze boze wereld? Aanschouwt het boze werk dat onder de zon geschiet. Misschien een kort uitlegje wie was Prediker. Er zijn daar ook natuurlijk altijd verschillende meningen over, maar de merendeel van de Bijbeluitleggers schrijven het toch toe aan Salomon. Salomon, de zoon van David, de koning, die machtige werken heeft gedaan. En ik ga ervan uit, of dat nu zo belangrijk is of niet, dat het Salomon is die dat geschreven is. Dan zien we hier dat hij op het einde van zijn leven, als we een beetje de geschiedenis van Salomon kennen, dan weet hij dat hij fantastische dingen heeft gedaan, prachtige dingen. En dat hij ja, ook in de liefde niet stil heeft gezeten. Het was een man die leefde en als koning ook eer en roem ontvangde. Ik denk dat er in de Bijbel staat dat er geen enkele koning meer eer heeft gekregen en meer heeft gewerkt dan koning Salomon. En hier op het einde van zijn leven, op een bepaalde tijd in de periode van zijn leven, ja, daar staat hij dan. We lezen van Prediker, als we het boek lezen, weinig enthousiasme, weinig levensvreugde, weinig bemoediging. Niet dat ze er niet zijn, ze zijn er zeker, maar heel weinig. Als hij over God spreekt, dan spreekt hij niet in jubelende termen. Dan spreekt hij niet van God, halleluja. Dan is het een plicht, ergens een plicht om tot God te gaan. Dat vernoemt hij bij, maar het spreekt geen... Dit spreekt niet echt van vreugde, tenminste dat beeld heb ik. En we zien dat Prediker ergens beseft van wat geeft dat allemaal voor zin hier in ons leven. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu boven de 50. Ze zeggen dat wikkels van mannen boven de 50 zitten in de midlife crisis. Er zijn veel mensen die dan motos kopen, maar ja, ik mag niet van mijn vrouw. Dus dat was ook een tijdje onder de christenen zo. Bepaalde christenen die hadden nood aan een moto. Of ze doen andere dingen. Maar het is ergens wel zo. Op een bepaalde manier, de kinderen zijn uit het huis en je werk, ja, het is ook allemaal niet zo interessant meer. Dan denk je na. Ik hoop dat jullie dat ook ergens herkennen. En dan vraag je af, ja, wat hebben we nog? Wat moeten we doen? Wat zullen we de rest van ons leven nog aanvatten? Wat kunnen we nog doen? En hier denk ik dat Prediker ook op dat punt is gekomen van, ja, wat geeft dat allemaal voor zin? Als we God niet kennen, heeft het niet veel zin. En hij begint al met namelijk van de onderdrukkers en de onderdrukten. Ik moet eerlijk zeggen, in mijn eigen leven tot nu toe, en God zij geprezen daarvoor, heb ik niet zoveel lijden gekend. Niet dat wij zo vanuit thuis uit een gemakkelijke opvoeding hebben gehad. Mijn moeder is vroeg gestorven, we hebben ook het een en het ander moeten meemaken, maar echte trauma's heb ik daar niet van overgehouden. Ik mag zeggen dat mijn vader toch wel een liefdevolle vader was. Ik ben getrouwd, gelukkig getrouwd. Ik heb 8 kinderen, lieve kinderen, fantastische kinderen, maar die soms ook de haren, hoe zeggen ze dat? Ze maken soms ook boos. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik mag mij ondanks alles toch nog gelukkig prijzen. En ik ben daar dankbaar voor. Maar er zijn heel wat situaties en heel wat mensen die dat niet zo kunnen zeggen. Mensen die onderdrukt worden, mensen die lijden, mensen die pijn hebben, mensen die ziek zijn. Denk maar aan wat er gebeurd is met Yuri in de tijd, een jaar geleden. Welke lijden heeft de jongen al niet moeten meemaken? En voor de ouders, wat een hartzeer hebben ze niet moeten doorstaan om ja, dat lijden te doorstaan. We zien, er is in ieder leven wel iets. En de een heeft meer te lijden dan de andere. En dat benadrukt ook Prediker. Namelijk, mensen hebben te lijden. Soms de een meer of de ander. Denk maar aan de huwelijken die kapot gaan, doordat er onrecht van de een of de ander wordt aangedaan. onrecht aangedaan worden is iets wat wij als mensen niet graag hebben. En toch gebeurt het. Er wordt ons soms onrecht aangedaan. Als je leest in bepaalde situaties in de kranten hoe mensen reageren of dat hoe onrecht er wordt aangedaan. Ik denk nu onlangs aan de seksuele uitbuiting van die kinderen. Of die, ja, die kinderen die naar hier worden gelokt met valse beloften en die dan in de prostitutie geraken. Dat is onrecht aangedaan worden. Mensen doen elkaar pijn. En als we daar enkel en alleen op kijken, dan worden we inderdaad pessimistisch. Dan is er niet veel hoop en is er echt niet zoveel blijdschap in dit alles. En toch, dat heeft Prediker ook moeten zien. En misschien was Prediker ook wel een van die onderdrukkers in de tijd. Want we spreken graag over mensen die onderdrukt worden, de slachtoffers, maar niet zoveel over de mensen die zelf het middel zijn, die onderdrukken. Ik weet niet in hoeverre dat Salomon dat heeft beseft, dat hij misschien ook mensen heeft onderdrukt. Als hij zijn tempel bouwde, als hij zijn kasteel bouwde of zijn huis. De mensen die eraan werkten, waren misschien wel slaven. Die ook onderdrukt, die ook gevoelens hadden, ook gezinnen. En die ook wel heel wat miserie kenden. En misschien heeft hij daarop nagedacht dat hij zei, maar schreef, maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht. Misschien was Salomo ook zo'n persoon die macht had en die macht uitoefende op een verkeerde manier. Ik weet het niet. Ik kan dat ook niet nagaan. Ik heb het ook niet nagedaan. Maar het deed mij ook denken aan onszelf. We hebben ook soms een bepaalde soort macht en we moeten ons soms afvragen, zijn wij altijd zo rechtvaardig? Doen wij mensen geen onrecht aan? En als we eerlijk moeten zijn met onszelf, dat gebeurt, dan denk ik misschien zonder dat we het willen of zonder dat we het weten, dat we soms wel ook mensen onrecht aandoen. We zijn niet zoveel beter of al die anderen. We zijn zwakke mensen, zondige mensen. En daardoor doen we ook dingen die in feite die pijn doen. En we zien dat mensen, dat Prediker daar in feite ook zich heel van bewust was. Namelijk dat hij ook misschien wel mensen heeft onderdrukt. En dat hij daardoor ook tot de conclusie kwam van misschien is het allemaal niet veel beter dan we niet geboren zijn. We hebben nu wel juist iemand, Anja, mogen opdragen aan de Heer. Maar de tijd, of Prediker hier, die spreekt van ja, misschien was het allemaal beter als we niet geboren waren. Het boze werk dat onder de zon geschiet. En ik zei het al, er is heel wat dat onder de zon geschiet van boze werken. En we moeten daar ook niet van verschieten, want we weten dat ook het boze, de duivel, niet stilstaat om ons mensen te verdrukken. Rechtstreeks, maar ook door anderen heen. Al het onrecht, al het lijden, al de pijn, dat wordt ergens aan de mensen toebedeeld. En als we daarop zien, dan worden we ongelukkig. En is er weinig hoop. Weinig. En dat is ook zo wat we mogen ervaren en naar God toe gaan. We zingen hier, of we komen hier vaak in de kerk en we zingen halleluja liederen. Over het algemeen zijn we opgewekt de zondag. We zingen lof zij de eer, halleluja. Maar vaak is het ook zo, tijdens de week of misschien als we naar hier komen, dat we met een bezwaard hart naar hier komen. En het is heel goed om ons hart ook aan de Heer te mogen blootleggen. Want in de Bijbel is feitelijk een eerlijk boek. Het schrijft over God, maar het schrijft ook over de miserie. En het schrijft ook waarom God niet altijd antwoordt op al dat lijden. Dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen dat mensen zich stellen. Waarom antwoordt God niet op mijn lijden? In Psalm 10, vers 1, daar schrijft de psalmist, waarom, Heere, verbergt hij u in tijden van nood? Ik weet niet als we dat kennen, dat God ons zich verbergt in tijden van nood. Misschien wel, misschien niet. Er is niet altijd een antwoord op lijden en er is niet altijd een tegemoetkoming in ons lijden. Als we denken aan Job, als we denken aan zoveel mensen in de Bijbel die werkelijk lijden hebben gekend en die ook in die tijden van nood zich afgevraagd hebben, waar is God? Toen Jozef in de gevangenis zat, onterecht, dan heeft hij misschien ook wel vaak geroepen, waar is God? Misschien zijn we ook op punten in ons leven aangekomen waar we vragen, waar is God? Ik weet het niet. Dat is iets dat jullie moeten beantwoorden. Maar we mogen ook in feite verder zien. Ook in Psalm 73, vers 21, ik ga nog een vers aanhalen. Toen mijn hart verbitterd was, toen was ik een grote dwaas zonder verstand. Hier schrijft de psalmist de bitterheid in onze harten. Iets wat wij misschien ook allemaal kennen als we onrecht worden aangedaan, of als er iets in ons gezin gebeurt die wij onterecht lijden noemen, dat onrecht ons wordt aangedaan, dan zijn we verbitterd. Het gaat niet zoals we willen. En hier schrijft de psalmist, toen was ik een grote dwaas. Waarom was hij een grote dwaas? Dat ga ik dan straks nog verder uitleggen. Maar we zien ook in de Bijbel zijn er mensen die heel vaak verbitterd waren, die heel wat vragen hadden naar God toe van, waar is God in die tijden van nood? En dat gaat onze prediker ook. Boze werken onder de zon. Wat geeft het voor zin? We hebben al 2 keer aangehaald in de vorige preken. Wat geeft alles voor zin hier op aarde? De wetenschap die kan ons mooi vertellen hoe het leven is ontstaan. Er zijn heel wat theorieën daarover, maar het waarom dat we hier zijn, dat is moeilijk te beantwoorden als je niet gelooft. Maar gelukkig, we mogen verder kijken. En ik wil ook ergens nog aanhalen, in Lucas, Jezus, onze leidsman, is ook onrecht aangedaan. Denk maar, toen hij voor Pilatus stond, hij werd daar aangeklaagd voor dingen die hem helemaal, dat hij helemaal niet had gedaan. Want Pilatus zegt daar in Lucas 23 van 1 tot 4, geen enkele grond is er in hem gevonden voor datgene waarvan hij, de fariseeën, hem beschuldigen. Er is niets in hem dat de dood verdient. Dat waren de woorden van Pilatus. Jezus kwam daar beschuldigd, vals beschuldigd, omdat mensen hem te populair vonden. Omdat ze vonden dat hij dwaalleer aan het leren was. Ze wilden hem dood. En hier lezen we dat Pilatus, een van de regeerders van het volk, geen enkele grond vond, geen enkele beschuldiging. En dat hij zeker niet de dood verdiende. Jezus heeft meegevoeld met al die mensen die in onrecht leven. Die weet wat het betekent om onrecht aangedaan te worden. En we kunnen wel zeggen, ja, dat is gemakkelijk, hè, dat Jezus dat meevoelt, maar we zitten er wel in. Wat moeten we daarmee? Ik denk dat we juist dat mogen ervaren. Juist in tijden van nood is God daar. En ik wil ook nog aanhalen, we hebben soms een verkeerd beeld van God. We denken dat God te pas en te onpas beschikbaar moet zijn. Als wij bidden, dan willen we een antwoord. Als we in nood zitten, dan willen we direct eruit geraken. Dan willen we weer plezier hebben in ons leven. Maar zo is God niet. God is geen mens, staat er in de Bijbel, zoals ons. God is God. God is ook, en ik wil hier een paar dingen voorlezen, God is geen God die niet verplicht is aan ons om er te zijn wanneer wij dat wensen. Vaak hebben we daar ook een verkeerd beeld van, zoals ik al had aangehaald. God is geen God die verplicht is aan ons om er te zijn wanneer wij dat wensen. Met andere woorden, als we in miserie zitten, dan willen we direct een kant-en-klare oplossing. Nee, dat is er niet. Denk maar aan het boek Esther. In heel het boek Esther lezen we heel weinig van God, maar achter de schermen is God er wel. En vaak blijft gij op de achtergrond, omdat gij zijn liefde wilt tonen. Vaak treedt gij niet altijd in het openbaar en blijft gij op de achtergrond. Denk ook maar aan Jozef in de gevangenis. Het blijft er niet bij. Er is altijd een weg, altijd een uitkomst. En ook, God geeft hogere redenen dat wij kunnen bedenken. Dat is misschien wel gemakkelijk gezegd. Als je juist in die tijd van onderdrukking, van onrecht zit, is het gemakkelijk om te denken van, of ervan mee weg te komen van, God geeft hogere redenen dat wij kunnen bedenken. Maar het is nu eenmaal zo. God is God en wij zijn mensen. En ik moest ook denken aan Romeinen 9, daar staat er dat wij door Gods hand zijn gemaakt. En Paulus zegt het op een manier van dat wij als klei niet moeten gaan vragen of gaan zeggen aan God wat hij met ons maakt of wat hij met ons doet. Het ene, zegt Paulus, wordt een eervol werk en het andere minder eervol. Moeten we daarom gaan klagen bij God? Nee, zegt Paulus. Maar we zijn wel allemaal in de handen van onze God. En allemaal gaan we een andere weg. God heeft hogere redenen dat wij kunnen bedenken. Dat heeft Jezus ook mogen meemaken.
dat heeft Jezus ook mogen zien. Als Jezus alleen maar mocht zien op hetgeen waar hij voor aangeklaagd wordt en op wat er in die, op dat moment gebeurde, dan zou hij misschien de brui aan gegeven hebben en teruggelopen hebben en zijn inderdaad, ik heb die dingen gezegd. Maar nee, hij keek verder. Hij wist wat er hem te wachten stond. Maar moeten we dan passief toezien? Moeten we dan alles aanvaarden? Moeten wij, net zoals prediker, ons dan in die negativiteit blijven zitten en zeggen, ja, het leven is zwaar, blijven we daarbij? Ik denk dat ook de Bijbel daarvoor een oplossing heeft. En dat kunnen we ook lezen in Psalm 10, vers 12. En ik wil dat eventjes aanhalen, omdat we toch wel macht hebben om dingen te gaan veranderen. Omdat we mogen leren vanuit de Bijbel dat als er onrecht wordt aangedaan, wij daar niet blijven in de pakken moeten blijven zitten. Wij mogen verder zien. En in Psalm 10, vanaf vers 12, staat er namelijk dat, of ik zal eerst vers 1 lezen. Waarom, Heere, staat gij van verre? Verbergt gij u in tijden van nood? Dat is de vraag die de psalmist schrijft naar God toe. Hij drukt zijn verlangen uit naar God van, kijk God, ik zit hier in nood. En nu, waarom verbergt gij mij? En dan schrijft hij een hele hoop redenen wat er allemaal gebeurt. Maar op een bepaald moment keert gij om en zegt hij in vers 12, sta op, Heere, o God, heft uw hand op. Vergeet de ellende niet. En ik denk dat dat een andere benadering is dan zitten klagen om de situatie. Wij mogen namelijk opstaan. Wij mogen bidden om dat kwade machten die misschien ons omringen, om bescherming. Wij mogen bidden dat de situatie mag omkeren. Dat doet de psalmist hier ook. Hij zit in een bepaalde situatie, hij heeft nood, maar hij laat er zich niet door teniet gaan of eronder gaan. Op een bepaald moment heeft hij tot inzicht gekregen, of komt hij tot besluit van, inderdaad, we hebben een machtige Heer, we mogen opstaan. We mogen inderdaad, we moeten dat onrecht niet verdragen. We mogen bidden dat God een tij brengt in ons lot, dat de situatie verandert. Sta op, o Heere, heft uw hand op. En in vers 15 spreekt hij zelfs, verbreek de arm van de goddeloze en de boze. Straf zijn goddeloosheid, totdat gij ze niet meer vindt. Met andere woorden, breng terecht, Heere, breng terecht. Want gij ziet naar de ellendige. Voor de wees zijt hij een helper. En dan besluit hij om vers 18, om recht te doen, de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aardsterveling schrik aanjaagt. Dat is wat de psalmist hier schrijft naar God toe. Hij kent zijn nood, maar hij weet ook dat er een God is die recht brengt. Hij bidt om verandering in zijn situatie. En niet met zeemzoete woorden, maar tamelijk met de woorden vanuit het hart. Hij voelt bitterheid en die bitterheid draagt hij ergens door naar de goddeloze die hem onderdrukt. En wij mogen vaak ook zo bidden. Wij mogen bidden dat God ons beschermt, dat God ons bewaart van boze machten, dat we beschermd mogen weten te zijn in juist die punten. Dat hebben we voor bij een niet-gelovige. En dat vergeten we soms. We moeten niet blijven staan in onze ellende. Ook al kan dat soms lang duren en beseffen we soms te weinig, of duurt het een tijdje voor we gaan beseffen dat we inderdaad niet moeten stilstaan of niet moeten blijven zitten in onze situatie, maar dat we mogen opstaan, net zoals de psalmist dat schrijft. En ik wil nog een vers aanhalen. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Dat wordt ook geschreven in Psalm 40, namelijk van iemand die ook heel diep zat. Want hij schrijft, ik zat in de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel hebt gij mij getrokken. En dan schrijft hij ook weer, gij gaf mij een nieuw lied. En dat is bemoediging. Een bemoediging dat we mogen weten in tijden van nood, zoals hier prediker schrijft, dat wij toch mogen zien, ondanks alles God hoort. Hij ziet het en hij zal recht doen. Dat is een bemoediging. Dat is een bemoediging voor ons allen. In tijden van nood mogen we zien wat God doet. En dat heeft misschien ook prediker wel beseft. Op dat moment zag hij het niet en op vele momenten van ons leven zien we het ook niet. wat er allemaal, en zien we op de negativiteit en op het kwade die rondom is, waar we mogen bidden. We hebben de opdracht om te bidden, om dingen te veranderen, omdat er inderdaad recht mag geschieden. Niet altijd op onze tijd, maar op Gods weg. En dan wil ik verder gaan in vers 4 van 13 tot 16, en ik wil het ook eventjes voorlezen. Daar lezen we namelijk van volksgunst is ijdelheid. Alles bij prediker is ijdelheid. Hè? Alles. Volksgunst, namelijk iemand die in de gunst van het volk staat. En daar schrijft hij over. Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning, die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen. Want de eerste komt uit de gevangenis om koning te worden, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. Ik zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling, de opvolger, die in de plaats van de ander zou treden. Er was geen einde aan al het volk, aan allen aan wie spits hij stond. Maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Dus is dit ook ijdelheid en najagen van wind. Zat hij blijkbaar diep, onze prediker, op dat moment dat hij dat schreef. Want wat schrijf je hier? Hij schrijft, en de verwijzingen staan erbij, hij schrijft namelijk over een dwaze koning. En dat was Saul en David en de jonge koning. En hij schrijft ook over Jozef, die in de gevangenis zat en die dan tot onderkoning wordt. De verwijzingen staan erbij, dus zo moeilijk is dat niet om dat te verstaan. En inderdaad, prediker die schrijft over ja, zijn vader, hoe hij tot koning is geworden, en over Jozef. Twee mensen, twee voorbeelden, twee ja, getuigenissen van mensen die door God gebruikt waren om een groot werk te mogen doen. En inderdaad, schrijft hij hier, het is ook ijdelheid. Het is ook ijdelheid en najagen van wind. Want wat wordt er geschreven? Namelijk van Saul is verworpen. David heeft prachtige dingen gedaan, maar heeft ook heel wat miserie gekend. En na David, de lofzongen van David, hè, als we denken als hij daar de overwinningen binnenhaalt, dat de mensen achter hem nalopen, terwijl Saul nog koning was, dat ze met tienduizenden gaan zingen voor Saul, voor David, dan zien we dat er inderdaad dat het volk achter iemand aanloopt. Het volk heeft iemand nodig die hen leidt, waar ze kunnen naar opkijken. En David was de man die daarvoor heeft gebruikt. Maar tenslotte zegt hij, al zegt prediker, dat is ook ijdelheid. Want David is weg en mensen vergeten hem en er komen anderen in zijn plaats. Denk maar aan Jozef. Jozef die inderdaad uit de gevangenis werd gehaald door het wonder dat God hem heeft toebedeeld, namelijk het uitleggen van de dromen. En dan zien we welke machtig werk hij mag doen in Gods tegenwoordigheid. Dan zien we dat het volk uitgroeit tot een machtig volk binnen Israël, binnen Egypte. En wat gebeurt er? Jozef sterft. En wat zegt de farao of de volgende koning? Het staat er letterlijk in. En we kunnen dat lezen in Exodus 1, vanaf vers 8. Een nieuwe koning die Jozef niet gekend heeft namelijk maatregelen getroffen. Zie, het volk is groter en talrijker. Laten wij maatregelen treffen. Zie je het al? Jozef was in zijn tijd een heel belangrijk man. Een grootvorst, een man gods. En na hem komt er een koning die niets van Jozef kent. En hij maakt inderdaad besluiten, of hij treft maatregelen, die Hans het volk Israël in feite in een ongeluk stort. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, het is Gods bedoeling. Maar ook dat is een ijdelheid en najagen van wind, zegt prediker. Wat heeft het allemaal voor zin? Het heeft wel een zin dat wij daaruit kunnen uitleren, maar voor prediker heeft het allemaal geen zin. Gunst van mensen zoeken. Koningen, politiekers, sportmensen, ook in de muziek, vaak zijn het mensen die veel aandacht krijgen. Vaak zijn het ook eenzame mensen. Hoeveel lezen we niet van die popsterren die verslaafd zijn aan drugs en die dan op jonge leeftijd sterven? Of die Hans hun leven verslaafd zijn aan heroïne en die dan ook vroegtijdig sterven? De gunst van mensen zoeken, het ligt ons allemaal. Ik denk dat we allemaal graag in de gunst van mensen staan. Maar ook dat is weer ijdelheid. En soms kunnen we inderdaad zeer onthoogeld zijn in mensen. Denk maar aan de Heere Jezus. Terug mogen we gaan kijken naar de Heere Jezus. De De Heer Jezus is een voorbeeld voor ons. Toen hij de spijziging van de 5000, toen hij daarom het eerste of het tweede wonder deed, of het derde, ik weet het niet juist, maar de mensen hadden honger. Ze waren mee met Jezus om zijn woorden te horen en ze vonden het prachtig wat hij daar allemaal vertelde. En ze waren nog meer verwonderd en nog meer in de beroering gekomen toen ze zagen dat hij van 2 broden en 5 vissen 5000 man eten gaf. Ze waren zelfs zo verrukt toen ze dat teken zagen dat ze zeiden, hij is de profeet, de toekomstige profeet. En er staat erbij in Johannes 6, vers 14, ze wilden hem met geweld meevoeren. Dat zijn mensen. Dat zijn de mensen. Ze met geweld wilden ze Jezus koning maken. Ze hadden hun eigen idee over het werk van Jezus en ze wilden hem koning maken. Ze wilden hem weg van die onderdrukking van de Romeinen en ze wilden hun Jezus koning maken. Toen, een tijdje later, Jezus in Jeruzalem binnenkwam, daar lezen we dat er een grote schare stond met palmtakken en hun klederen spreiden. En ze riepen, Hosanna, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Jezus was op dat punt zeer populair, op dat korte moment. Zeer populair. Maar we weten allemaal hoe het afgelopen is. De gunst van mensen zoeken, en dat heeft Jezus ook gezegd, ik ken u. Jezus wist wat ze wilden. Ik ken u, zei Jezus. Jullie komen niet om de spijzen, maar jullie komen niet om het woord, maar om wat ik heb gedaan. En Jezus, dan zien we terug hoe dat Jezus daarop reageert. En dan, als hij spreekt, dan spreekt hij met overtuiging. En dan zeggen de mensen, die in feite zo fantastisch enthousiast waren over Jezus, op een bepaald moment, deze reden is hard. En ze keerden terug. Ook de broeders, de eigen broers van Jezus, staat er in Johannes 7, geloofden hem niet. Op dat punt van zijn leven was Jezus ook weer alleen. Volksgunst. Natuurlijk, Jezus heeft dat zelf niet gezocht. Maar wij mensen, wij hebben soms iemand nodig, een grote leider. Mensen hebben iemand nodig waar ze kunnen naar opkijken. Denk nu maar aan Trump. Als we de verkiezingen volgden, dat was de nieuwe, ja, ik kan niet zeggen de nieuwe God, maar de man die alles ging veranderen. Tot nu toe heeft hij al een paar flaters gemaakt en ik ben niet echt politiek geïnteresseerd, maar we zullen zien hoe het afloopt. Maar mensen hebben inderdaad mensen nodig waar ze kunnen naar opkijken. Jezus heeft het ook meegemaakt, wat het betekent om afgewezen te worden van die mensen. Die hem zo stonden te bejubelen, zo hem wilde een koning maken, zelfs met geweld, en zo fantastische lofliederen zongen. En als er op aankomt, waren er maar weinigen nog die aan het kruis stonden bij Jezus. Allen hadden hem verlaten. Dat zegt hij zelf tegen zijn eigen discipelen. Jullie zullen mij toch ook niet verlaten. We kennen die geschiedenissen. En we lezen ook dat volksgunst inderdaad soms ijdelheid is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. Maar het was niet Jezus die edelheid wou. Het waren de mensen die dat wouden. En wij behoren tot die mensen. Ook dat is weer ijdelheid. Als we inderdaad zoeken de gunst van mensen, dan zullen we ook weer verbitterd worden, ontgoocheld worden. En dat is hier wat we in die paar versen hier lezen, namelijk ontmoediging, ontgoocheling van prediker. Hij was het leven misschien een beetje beu, na al zijn, dacht hij, goede werken te doen, komt hij tot een besluit van, wat geeft het voor zin? Leeg misschien. Misschien kennen we dat geval. Op een bepaald moment in ons leven, tot nu toe, kan ik echt zeggen dat ik leeg ben, maar zijn er mensen die leeg zijn, ja. Die geen kracht meer hebben. We lezen of we horen vaak in het nieuws van mensen die burn-outs hebben. Ze zijn overwerkt, ze moeten presteren, en op een bepaald moment is het op, is het gedaan, ze kunnen niet meer. Wat heeft dat allemaal voor zin gehad om ons zo af te zwoegen? Dat heeft prediker hier neergeschreven. Hij, de grote koning, als ik er van uitga dat het Salomo was. De wijze jongeling die door God werd aangesteld om een groot werk te doen. Salomo heeft wijze lessen geleerd in zijn jaren van koning te zijn. In zijn jeugdigheid, tegen zijn middelbaar leven en nu op zijn ouderdom. En ze zeggen dikwijls, de wijsheid of wijsheid komt met de jaren, zo is het ook met onze prediker. De wijsheid van prediker komt met de jaren. Hij heeft tot een conclusie moeten komen of mogen komen dat gans in zwoegen, waar toch hij voor een bediening heeft ontvangen, want hij is uitverkoren door God om die prachtige, machtige werken te doen, die hem ook in feite ook veel zorgen heeft gebaard en ook veel de zonde is gevallen, dat hij toch dat het ook inderdaad najagen van wind was. En dan gaan we verder. Want wat geeft het allemaal voor zin als we daar God niet in ons leven gaan betrekken? Ik vraag het mij soms af, als ik nu een leven moest leiden zonder God, waar zou ik staan? Wat zou ik doen? Waar zou ik zijn? We weten dat natuurlijk niet. Maar gelukkig hebben wij dat grote voordeel, wij mogen leven een leven met God. We hebben een doel in ons leven. En daarin spreekt prediker in ook vers 17 vers van hetzelfde hoofdstuk, namelijk schrijft hij over God, om naar het huis Gods te gaan. Ik ga het eens voorlezen. Behoed uw voet als gij naar Gods huis gaat, immers naderen om te horen is beter dan te offeren der dwazen, want die weten niet wat zij kwaad doen. Hier spreekt niet een enthousiaste prediker, namelijk over we gaan lofliederen gaan zingen tot God. Ik heb meer de indruk dat hij spreekt van, ja, we moeten naar Gods huis gaan, want daar is het allemaal te vinden. Daar is het doel. Dat is het doel dat we voor ogen houden. Op dat moment was er in het leven van prediker niet veel lofgezang. Niet veel enthousiasme om naar het huis Gods te gaan, maar hij deed het toch. Omdat hij geleerd had vanuit zijn ervaringen dat ook zonder dat alles zinloos is. Het heeft geen doel. Maar als we weten dat God er is, dan mogen wij inderdaad gaan. Dat geeft ons leven doel. Want we leven hier op aard, stopt niet. Er is een eeuwigheidswaarde. En dat geeft prediker ook ondervonden. In zijn geschriften hier komt dat volgens mij naar voren. Namelijk dat hij toch rekening houdt met God. Niet in het volle enthousiasme, maar hij weet, buiten God kan ik niet genieten. En prediker heeft bepaalde voorrechten gehad dat wij niet hebben gehad. Denk maar dat God hem 2 tot 3 maal toe heeft geopenbaard. Denk maar aan de inwijding van de tempel. Dat ze daar mochten zien dat God in een wolkkolom nederdaalde in de tempel. Denk maar aan het gebed dat Salomon bidt als hij voor de gemeente staat. Welke woorden van geloof er daaruit gaan. Dat heeft prediker allemaal mogen meemaken. Die voorrechten die wij misschien niet zo echt kennen. En toch zat prediker hier op dat moment diep. Maar datgene wat hij geleerd heeft in zijn jonge jaren, dat is niet weg. Want God behoedt hem, gelukkig. Zijn conclusie is dus het volgende. Zonder God geen blijvende waarde, geen zin. Het leven heeft geen zin. En ik hoop dat we dat allemaal in ons eigen leven ergens kunnen zien. Want mensen denken wel, en ik dacht nu onlangs aan de jeugddienst, toen die ene man daar zei van, ik geloof niet en als ik sterf, dan is het gedaan. Ja, inderdaad, wat heeft het dan voor zin? Je mag blij zijn dat het een bankdirecteur is, dat hij veel geld heeft verdiend, dat hij gezien is geweest met vrouw en kinderen. Ik denk nog niet dat ze gescheiden zijn, ik weet het niet. Maar heeft nog tamelijk goed gehad in zijn leven. Maar denk een keer aan al die anderen die vervolgd worden, die daar in Korea leven. Wat voor leven hebben die mensen? Wij mogen nog betrekkelijk gelukkig zijn in de situatie waarin we leven. We hebben luxe, we hebben kleren en eten. We komen nog niet om van honger of geweld. We zijn nog gezegend. Maar voor zij die dat allemaal niet hebben, leven heeft het dan? Welk een zin heeft het leven dan? En ook dat mogen we weer gaan vergelijken met het leven van Jezus. En ik denk dat daarin het grote antwoord ligt, namelijk in ons leven hier op aard. En we kunnen dat lezen in Hebreeën 12, vers 2. In Hebreeën 12, vers 2 lezen we namelijk het volgende. Daar roept Paulus ons op tot trouw. En hij zegt namelijk in vers 2, laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achtende en gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem. Wat zegt Paulus hier? Jezus, zoals ik al aangehaald heb, heeft ook dingen meegemaakt die wij in ons natuurlijk leven hebben meegemaakt. Hij is veracht, bespot, gekleineerd, geslagen, zelfs tot aan de dood toe aan het kruis moeten gaan. Een lijden dat onbeschrijfelijk is. Hopelijk moeten wij dat niet meemaken. En we vragen ons af waarom. Jezus wist waarom. Waarom? Namelijk omdat hij, en dat staat er zo mooi, om de vreugde welke voor hem lag. Namelijk Jezus, de vreugde die voor hem lag. En ik denk dat wij dat ook, het is wel misschien niet dezelfde vreugde die hier bedoeld was, de vreugde die hier voor hem was. Voor hem lag was namelijk dat hij de enige door God uitverkoren was om een bemiddelaar te zijn tussen God en de mensen. Jezus heeft zijn werk volbracht omdat wij eens, net zoals bij Jezus, aan de rechterzijde, of tenminste bij God mogen zijn. We zullen niet aan de rechterzijde zijn, maar we zullen wel bij God mogen zijn. Dat geeft Jezus dat lijden moeten doorstaan. We kunnen ook weer zeggen, dat is gemakkelijk. Jezus wist het van tevoren, hij kwam uit de hemel. Hij heeft zelfs zijn rijkdom achtergelaten om hier op mensen, op aarde te wandelen. En hij wist met welk doel hij dat ging doen. En dat lijden voor hem was misschien maar niet zo erg. Ik denk dat we dat niet zo mogen zien. Jezus heeft het gedaan met vreugde, omdat hij niet keek op de omstandigheden zelf, maar op hetgeen dat voor hem lag. En ik vind dat zo mooi dat dat hier geschreven staat. Welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achtende. Jezus heeft voorgegaan. Jezus is ons een voorbeeld. En ik denk dat het voor ons net dezelfde conclusie mogen nemen als Jezus. Namelijk dat wij vooruit moeten zien. Niet op geen wat er in deze wereld afspeelt, maar dat wij mogen zien op hem. Jezus heeft het volbracht. Hij die de bemiddelaar is van een nieuw verbond. Hij die verzoening heeft volbracht. Hij die aan het kruis ook heeft gezegd, het is volbracht. Opdat wij in de hemel zouden mogen komen. En vaak vergeten we dat we hier maar bijwoners zijn. Wij leven hier op aarde met een bepaald doel, zeggen we. Misschien wel, misschien niet. Maar ons doel is niet hier in de hemel. Ons doel is niet op aarde, maar in de hemel. En door lijden heen, als we onze aandacht op onze situatie afstellen, dan worden we inderdaad depressief. Maar als we kunnen, net zoals de psalmist, opstaan, als we kunnen, net als Jezus, zien de vreugde die voor ons zal weggelegd worden in de hemel, dan denk ik dat we daar anders zullen mee omgaan. Dat God ons zal tegemoetkomen in onze beproevingen. Niet dat het allemaal zoveel gemakkelijker gaat, maar het zal misschien draaglijker worden. Ik weet het niet, maar ik lees dikwijls getuigenissen van mensen die echt gevangen gezeten zijn om hun geloof, of die echt verdrukking hebben gehad. En vaak schrijven ze dan, de enige bemoediging was Jezus. Hoe dat ook in hun leven dan openbaar werd, dat weet ik niet altijd, maar mensen getuigen, Jezus was er. En ook dat wil ik meegeven voor vandaag, namelijk Jezus is er. En ik wil dan nog afsluiten met twee versen vanuit Hebreeën 12, namelijk 22 daar schrijft Paulus aan ons om te bemoedigen, maar hij, dat zijn wij de gelovigen, hij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Het is een losse tekst dat ik eruit haal, maar het zegt zoveel. Wij zijn genaderd tot de hemelse stad, tot een feestelijke en een plechtige vergadering. Daar is ons doel. Dat is onze thuis. In het onrecht dat we hier op aard wordt aangedaan, mogen wij opzien met vreugde naar de toekomst. Dan wil ik nog afsluiten als allerlaatste met vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Dat is het. Ondanks alles mag prediker, of heeft prediker misschien wel beseft, ondanks alles wat ik hier allemaal schrijf, en heb ik moeten tot de conclusie komen dat alles zinloos is, het streven van mensen, het eigen streven, het eigen kunnen, dat het allemaal zinloos is als we dat niet in het perspectief van God stellen. Maar wij hebben de zekerheid dat we inderdaad ingeschreven staan in de hemel. Wij mogen opzien naar, inderdaad, zoals geschreven staat, die feestelijke onthaal, hoe dat ook zal zijn, ik weet het niet, maar wij mogen daar eens bij God de Vader zijn. En dat moet ons moed geven, kracht geven, om je tijden en tijden van nood juist daarom overwinnaars te zijn. Misschien is het wel gemakkelijk zeggen van iemand die tot nu toe, en waarvoor ik dankbaar ben, niet zoveel lijden heeft gekend, maar ik denk dat het ook de enige weg is om juist in tijden van nood daardoor te gaan. Te zien op hem. Amen. Dan wil ik nog afsluiten met gebed. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar, Heer, dat wij kinderen van een levende God zijn. Vader, vaak brengen twijfels ons teniet. Heren, de nood en de mensen die rondom ons leven, de verbittering in onze harten en ja, het onrecht dat we misschien wordt aangedaan en dat we zelf soms aandoen. Heer, we vragen daarom vergeving. Maar we bidden, Heer, dat we inderdaad in tijden van moeite, in tijden van diep verdriet, juist uw stem mogen horen en mogen bemoedigd worden, net zoals we hier mochten lezen, dat we toch ondanks alles naar God mogen gaan. Ook al begrijpen vele dingen niet, Heer, wat u op ons levenspad brengt, maar we bidden dat gij ons vasthoudt, omdat we inderdaad dat einddoel mogen bereiken. En we zullen dat bereiken, Heer, want u laat ons nooit alleen. Wij zijn kinderen van de levende God. En wie zal ons daarom scheiden van de liefde van Jezus? Nog machten, nog krachten, nog diepten. Heere, dank u wel voor uw bemoedigende woorden. Heer, zegen ons en laat uw stem horen in tijden van moeite. Bevestig ons en geef ons de kracht om op te zien met vreugde naar de toekomstige wereld, daar bij u. In Jezus' naam mogen we dat vragen. Amen.
We gaan het laatste lied zingen met elkaar. Iedereen mag recht staan. Dank u wel, Jan, ook voor de boodschap. Het is fijn dat we mogen uitkijken naar de hemel. Ik denk dat daar een groot feest gaat zijn. Gaan we daartoe komen. Het laatste liedje is Adonai.
Laat ons uw glorie zien, Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw besmetten, vol van uw glorie en kracht. Hoor daar de roep van ons hart om heerlijkheid. En iedereen I'm not afraid.
Dank u wel, heren, dat we hier mochten samen zijn, heer. We bidden u, wilt u met ons zijn in de week die komt, heren. Dat we ook in die week tot eer en vreugde van u mogen leven, vader. Dank u wel, heren. Amen.